Ja, we kunnen beginnen. Het is zover. Is er een organist ook? Oké. Wel, al een hartelijk welkom op deze lidmatenkring. We kunnen het nog een paar keer doen voordat we op zomerreces gaan. Het is nu nog maart, dus april, mei zal het nog wel kunnen. Het leven er wel zijn. We zullen het proberen. We hebben de brief aan de Filippenzen behandeld en we gaan nu de Hebreeënbrief doen, niet helemaal. Gedeelten eruit, stukjes eruit. Anders wordt het toch te lang, omdat we elkaar toch maar één keer in de maand zien, kan het ook al lang duren, maar ik zal u zo ook uitleggen waarom we dat doen. De lijnen die erin zijn, zijn duidelijk en die proberen we dan wel te volgen en te trekken. Stel voor dat we dan eerst gaan zingen uit Psalm 33 en daarvan het tweede vers. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Het speeltuig moet die toon vervangen, heft vrolijk aan bij het hem uw kunst. Alles moet hem eren, want het woord des Heren, het richtsnoer zijner daan, is volmaakt rechtvaardig, al ons achting waardig. Eeuwig zal het bestaan. Tweede uit Psalm 33. Zullen wij eerst Gods zegen vragen over deze avond. Trouw en genadige God in de hemel, wat we zongen, dat is zo waar. En laat het ook eens echt uit ons hart mogen komen. Dat we met mond en hart mogen belijden, het woord des Heren is volmaakt, rechtvaardig en al onze achting waardig. En over dat woord, dat spreken van u, willen we het vanavond een ogenblik hebben. Op zichzelf al zo'n groot wonder dat u spreekt. Ja, u bent een levende God, natuurlijk kunt u spreken, maar dat u tot ons wil spreken. En tot een wereld die gevallen is, tot zondige mensen. opdat in die weg hun oren geopend worden, want uw stem is met kracht en u spreekt door woord en door geest en dan gebeuren er dingen. En daarom zijn we wellicht ook samengekomen met dat gebed in onze harten, wilt u spreken, zodat ik mag horen en mag leven. Het is toch altijd nog waar, hoort en uw ziel zal leven. Ook al is dat woord eerlijk en afsnijdend, is dat woord niet echt strelend als het gaat om een mens, maar toch het allerbeste voor een mens. Een mensenkind die in dat woord gewezen wordt op wie hij zelf geworden is, maar ook op wie hij weer worden kan. Dat is nu zo groot. En dat niet in eigen kracht. Dat leren we wel. Of liever gezegd, dat leren we wel af. In eigen kracht. Nee, het is dan ook weer uw geest die het leven wekt in het zondaarshart. En dat leven ook in stand houdt. En wat is het dan een voorrecht als we dan zondags bij elkaar mogen komen. Al is het nog weer anders door die corona-epidemie. Maar toch wel mogen luisteren naar uw woord, maar ook door de week zoals op vanavond weer. Wil gij uw zegen erover gebieden, heren? En laat het echt zo mogen gezien worden dat de Bijbel zoals die voor ons ligt het woord van u is. Het levende woord. En dat het daarom onze achting waardig is. U bent onze achting waardig, maar ook dan dat woord. En alles wat u spreekt. Bidden om de vergeving over onze zonden. En of u niet wilt doen met ons nadat we verdiend hebben, maar naar de verdiensten van uw lieve Zoon, op wie het in de Hebreeënbrief voornamelijk gaat, ja, en heel uw woord. Hoor ons uit genade, om Christus willen. Amen. Dan lees ik eerst de eerste vier versen uit hoofdstuk 1. Zoals ik opgegeven heb, maar ik lees ook een paar versen nog uit hoofdstuk 4. Maar eerst dan gewoon het begin van de brief, staat hierboven, van de apostel Paulus aan de Hebreeën. En dat zal er bij u ook wel boven staan. Ook al is dat niet helemaal zeker of hij de schrijver is. Maar het maakt ook niet uit, want wij erkennen dat God de auteur is, hè, van Schrift. En daar begint het ook mee. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Dewelke al zo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Dat is dus het gedeelte wat vanavond voor ons ligt. En ik lees ook nog het laatste gedeelte uit hoofdstuk 4. Drie versen. Versen 14, 15 en 16. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ja, wie is de auteur van dit bijzondere Bijbelboek? Het kan best Paulus zijn. Laten we er in ieder geval niet over twisten. Maar het is wel zo dat Paulus bij elke brief die hij schrijft begint met zijn naam te noemen. Dat was de gewoonte natuurlijk in die dagen ook. Je noemde eerst je eigen naam. Zoals het briefje van Judas bijvoorbeeld begint met Judas. En Jacobus met Jacobus. En Paulus dan met Paulus. Het is er wel heel opmerkelijk dat dat niet gebeurt, maar dat er wel een andere naam staat. God. Dat was het eerste wat we in dit gedeelte lezen. God. Voormaals, voortijds, hè, veelmaal, enzovoort. God. Dus God is in ieder geval, ja, de auteur hiervan. Het is ook, deze brief is het woord van de Heere. God spreekt. En ik heb me vorige keer al gezegd dat we dat altijd moeten bedenken. In discussies over allerlei dingen gaat het gauw over, ja, Paulus zegt dit en Jesaja zegt dat. En op zichzelf is dat wel waar, als we maar bedenken dat zij ook geleid, verlicht, geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. En dat God degene is die hen de woorden in de mond legt. En dat het net is als bij de profeten die vroeger zeiden, zo zegt de Heer. Een brief dus van God zelf. De Hebreeënbrief. God is de auteur van de hele Bijbel. En dat moet ons, die Bijbel waar we zondags uit horen preken, die we thuis ook lezen, toch als een heel bijzondere schat zien. Het is niet zomaar een boek. Het is het heilig woord van God. En daaraan vast te houden, ook in het laatste der dagen, zoals in onze tekst staat, dat kan alleen maar nuttig en tot zegen zijn. Bij alles wat er verandert is. En er verandert heel wat in het laatste der dagen. Hemel en aarde zullen zelfs voorbij gaan. Maar, zegt de Heere dan erbij, mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Het woord van God, een troost, een krachtbron, een iets onveranderlijks in deze wankelende wereld waar niets hetzelfde is en altijd weer veranderingen zijn. Het woord van God in leven en in sterven. Dat moet onze troost worden. Iets om aan vast te houden. En wat zegt dan dat woord? Het gaat over Gods spreken in deze eerste woorden. En dat is in de eerste plaats al een wonder. Dat God dus spreekt. God spreekt. En dat deed hij dus in het begin als scheppende God. God zeide. God sprak. Er zij licht. En er was licht. Dat is scheppend spreken. Maar na de zondeval is dat toch anders. Geen in directe zin scheppend spreken, maar een genadig spreken. Een nederbuigende goedheid legt hij aan de dag dan, om tot een wereld die gevallen is in de zonde nog wat te zeggen. En dan zelfs nog te komen met woorden van eeuwig leven, tot een wereld die de dood verdiend heeft. Het is dus een wonder dat God zich niet terugtrekt, dat hij naar rechts kan doen, vindt u niet? Maar dat hij dat nog niet doet, maar dat hij spreekt. En dat hij dat ook al vanaf het begin af aan gedaan heeft. Adam en Eva hoorden na de val God spreken. En wat zei God? Waar zijt gij? En God heeft in de loop der eeuwen steeds weer gesproken. En er staat hij dan veelmaal. Ja, God spreekt veel. Hij heeft dan ook altijd wat te zeggen. Er zijn mensen die altijd aan het praten zijn en die dan het kunnen presteren om gewoon niks te zeggen. Maar bij God is dat niet zo, hè? God spreekt altijd iets waardevols, iets bijzonders. Iets waar je wat aan hebt. De wereld die brengt alleen maar dwaasheid voort. Al die stemmen die je om je heen hoort. Wat zijn er filosofen opgestaan, wetenschappers vandaag de dag ook. En ze hebben allemaal een stem en ze hebben allemaal een mening. Maar wat zal het de mens allemaal baten? Het geeft ook helemaal niet als je die stemmen niet gelooft. Als je de woorden van de wijze filosofen naast je neerlegt, je kunt er kennis van nemen, maar je mag het ook naast je neerleggen. Daar loop je geen schade door op. Maar met het woord van God is dat anders. Ja. Hij spreekt veel omdat hij veel te zeggen heeft. Alles. Omdat hij met een boodschap komt die heilzaam is. Rijk. Ontdekkend. Troostend. En dat spreken, dat heeft hij dus ook al op velerlei wijze gedaan, staat hier. En dat weten we. De Heer heeft gesproken ook wel rechtstreeks. In het begin, tot Adam en Eva, maar ook tot bijvoorbeeld Kain, die dan zijn broer doodslaat. Dat is zo. Maar God spreekt wel tegen hem. Rechtstreeks, hoe dat precies gegaan is. Hij heeft zijn stem gehoord. De stem van God. En hij wist ook dat het van God was. God maakt dan ook wel echt duidelijk als hij spreekt. Dit zegt de Heer. Ik ben hier aan het woord. Dan is er geen twijfel. Hè? Dat wist Kain ook. Maar hij spreekt dan ook tot Abraham. En Sara heeft hij gesproken. Hij kan het doen op allerlei manieren. Maar het is altijd zijn stem. Hij spreekt zelfs. Wij hebben nu de Bijbel. Dus God spreekt niet meer rechtstreeks. In die zin zoals hij dat met Abraham deed. Of tot David. Maar het is nog wel steeds zijn stem. Op velerlei wijze doet hij dat. En hij heeft gesproken, als het gaat over velerlei wijze, en dat blijkt dan uit Hebreeën, bijvoorbeeld ook door de offerdienst. Door de tempeldienst. Daar was God dus aan het spreken, in zijn huis is hij aan het woord. Hij is de gastheer en hij spreekt. Door middel van de voorschriften, de offers en dergelijke. Het zoenoffer. Daar sprak God door. En dat moest dan wel verstaan worden. En dat werd dan ook wel verstaan. Maar het moest dan ook ter harte genomen worden. Hè? Het is Gods stem. Wandelen naar zijn woord. Je kunt het woord van een filosoof dus naast je neerleggen. Zonder schade. Maar wie het woord van God naast zich neerlegt. Die zijn ziel loopt schade op. Ja, dus daarom al die stemmen, al die woorden die God sprak, door middel van profeten ook, dat zijn hele belangrijke stemmen die we ter harte moeten nemen. En hij heeft gesproken door de profeten, staat er. Ja, dat dus vooral. Er zijn heel veel profeten geweest, door de Heere gezonden. Grote profeten, omdat ze een groot geschrift hebben nagelaten. Kleinere profeten die een klein geschrift na hebben gelaten. Maar het maakte niet uit. Het was altijd God die kwam. Het was altijd God die kwam. En dan sprak hij in Jeruzalem. En hij sprak tot het bondsvolk. Maar hij sprak ook tot de heidenen. De profeten hadden ook een boodschap voor de heidenen. Als we dan bijvoorbeeld Jona zien lopen in Nineveh, nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd, dan zegt God dat dus. Hè? Ze bekeerden zich dan ook op dat woord niet tot Jona, maar tot God. Ze verstonden dat het een boodschap was van God. God spreekt door de profeten. En de profeten zijn mensen die eerst moeten leren luisteren. God sprak eerst tot hen. En dat moesten ze doorgeven. Zo sprak God dan. God sprak eerst tot hen. In een visioen. Of anderszins in een droom of rechtstreeks. Maar een woord dat ze moesten doorgeven. En dat is met het woord van God vandaag de dag nog steeds het geval. Het woord van God, dat wordt gepredikt, doorgegeven, maar wie het ontvangt, wie het woord kent, moet het ook doorgeven. Omdat het Gods woord is, daarom. Daarom, ja, omdat het Gods woord is, doorgeven. Doorgeven aan je kinderen en kleinkinderen, zo door de geslachten heen dat woord ook bekend wordt. Doorgeven door het werk van de zonderschool en de ambtsdragers enzovoort. Het woord van God moet doorgegeven worden. En hij heeft gesproken tot de Vader, en staat er. Het gaat dus hier echt om de verbondsgedachte dat God het verbond oprichtte met Abraham en zijn nageslachten tot zijn kinderen, onze vaderen, zegt hier de apostel, gesproken heeft. Het is dus nu ook typisch een boek, een brief, Hebreeënbrief, die ook weer voor Joden bestemd is. Maar wat voor Joden goed is, is natuurlijk ook voor heidenen goed. Daarom moesten de profeten ook tegen de heidenen wat zeggen. En daarom is dat woord dat gesproken wordt hier tot vooral Joden. Joden die tot bekering waren gekomen. Tot het geloof in Christus waren gekomen. Daar richt hij zich tegen. Hè? Daar richt hij zich toe. Daarom is dat woord ook voor ons. We kunnen niet zeggen, ja, de Bijbel is een boek voor Joden. Voor een bepaalde tijd. Nee, komt ook tot ons. Het woord van God dat toen tot de Joden gesproken werd, komt vandaag tot ons. Hetzelfde woord en we hebben hetzelfde ook nodig. Maar toch gaat het nu in dit vers om het laatste der dagen. En in het laatste der dagen, de tijd waarin we nu leven, spreekt God ook. Dat is dus niet alleen de laatste fase, de laatste paar maanden of jaren zou ik zeggen van de wereld. Nee, de laatste der dagen, dat is de laatste bedeling. De laatste bedeling die ingegaan is met de komst van de Heere Jezus. Dat is de laatste bedeling. En die zal gevolgd worden door zijn wederkomst. Tussen zijn eerste en tweede komst leven wij. Laatste der dagen. Het kunnen verschillende dagen zijn. Ja, en het laatste kan ook echt geaccentueerd worden door de antichrist. Vervolging en dergelijke. Hier of daar. Ja, maar de laatste dagen betekent de laatste bedeling. Het gaat dus ergens naartoe. Wij horen het woord van God terwijl wij op weg zijn ergens heen. Wij horen het woord van God hier, in ons leven, in onze omstandigheden, in onze tijd. Maar we gaan wel ergens heen. En daarom is het van groot belang dat wij het woord ter harte nemen, juist omdat het ergens heen gaat met de wereld. Naar de wederkomst van de Heer Jezus. Naar zijn koninkrijk. Naar zijn regering. Eeuwig en altoos. Naar een wereld waar gerechtigheid wonen zal. En in die tijd, daar naartoe, spreekt God. Nee, niet met een profeet. Nee. Niet door een visioen, ook niet door een droom, een hele bijzondere openbaring. Doet God dat niet meer? Dat weet ik niet. Dat kan God natuurlijk wel doen als het hem behaagt. Maar nu doet hij het op een wel heel bijzondere manier. Hoe spreekt God nu? Ja, zegt onze tekst dan, door zijn zoon. Door zijn zoon, God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, door de profeten, heeft verleden tijd, hij begint al, hij staat ook achter die tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was, heeft in deze dagen tot ons gesproken door de Zoon, maar dat werkwoord dat er staat, dat betekent ook, en hij is nog steeds aan het spreken. Ja, de Heer heeft dus een boodschap gegeven, en dat is een boodschap voor alle tijden. En hij spreekt er nog steeds, door diezelfde, met diezelfde woorden. Zijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt hij dus. De discipelen moesten de wereld ingaan met een boodschap die nieuw was, maar het waren de woorden van de Heere Jezus, de woorden die ook vandaag nog klinken mogen. Eeuwige woorden, zoals het woord van God eeuwig is, zijn de woorden van Christus ook eeuwig. En hij sprak toen door zijn Zoon, en u zegt misschien, nu niet meer dan? Nou ja, niet meer zoals toen hij op aarde was. Toen kon je hem zien. En hij sprak tot de schare die tot hem kwam. Dat is nu niet meer zo. Nee. Maar toch is het nog steeds de Zoon door welke hij spreekt. Heel in het bijzonder. Eigenlijk heeft hij, als hij sprak tot zondige mensen, tot een wereld verloren in schuld, als hij zijn profeten uitzond met een boodschap, eigenlijk heeft hij dat altijd al gedaan door de Zoon. Of door de verdiensten van zijn Zoon, vanwege zijn Zoon, om Jezus wil, om zijn werk. Maar het werd toen nog vooraf geschaduwd. En daar gaat het in de Hebreeënbrief over. Over de schaduwendienst van vroeger. Maar nu is het veel heerlijker geworden. Geen schaduwen meer, maar Jezus zelf heeft gesproken. Geen heenwijzingen meer. In allerlei typen. Dat is een type van de Heere Jezus. En dat is ook denken aan de Heere Jezus. En als het offer die gebracht werd, dat ook denken aan hem die komen zou. Maar nu is hij gekomen. Het is alles vervuld. De Heer Jezus Christus. En dan is dit de manier waarop God dus spreekt. Door zijn Zoon. Hij spreekt ook over zijn Zoon. Het gaat om, als het om de inhoud gaat, ook over zijn Zoon. Ja, maar hij openbaart zich in en door de Zoon. Want anders kan God helemaal geen omgang hebben met mensen. Ook al zitten ze nog zo netjes in de kerk. We kunnen geen van allen voor hem bestaan. Dat kan helemaal niet. En we hebben daarbij dus het recht niet om die woorden te horen. Dat is alles genade. Het is alles genade, ja. Er is nu een troon van genade zoals we gelezen hebben. Maar het is dus alles om Christus wil, die het alles verworven heeft, verdiend heeft, dat God zou spreken. Maar als God dan spreekt hij niet alleen om Jezus wil, vanwege zijn werk, maar hij spreekt ook van zijn werk. Dat is de inhoud van het woord van God. En dat blijkt uit de Hebreeënbrief. Daarin gaat het over de Heere Jezus. De Hebreeënbrief is een aparte brief. Heel bijzonder. Het staat echt een beetje apart in de Bijbel naast al die andere brieven van Paulus en zo. Het is ook wel vergeleken bij een preek. En het kan best een oude preek geweest zijn. Een preek die toen in die tijd gehouden is en die later op schrift is gesteld. Dat zou heel goed kunnen. Het heeft dus het karakter van een preek. En dat is nu wat ook vandaag, hè, onder ons nog gebeuren mag. Dat God komt door de levende verkondiging, door de prediking van het woord. Want wij hebben het woord, ja, rijk, maar er moet ook uitgepreekt worden. Want je kunt het woord ook verkeerd verstaan. Je kunt ook verkeerde toepassingen maken. Wij zijn ook, wat dat betreft, blind in 's hemels wegen. Natuurlijk, mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En daarom ook. Bij de prediking gaat het daarom dat wij gaan verstaan. En dat wij, dat onze ogen geopend worden. En dat wij geheimen gaan ontdekken. Dat wij een weg gaan zien. Dat er de toepassing is als het ware. En ja, dat doet de Heer Jezus nu vanuit de hoge hemel. De Heer Jezus wordt hier in de eerste verse van Hebreeën voorgesteld als iemand die nu verhoogd is. Omdat hij zichzelf zo vernederd heeft. Wat heeft hij in het werk dat hij op aarde gedaan heeft, exact gedaan? Hij heeft verlost van de zonde door zichzelf teweeg gebracht. De reinigmaking onze zonden, een nieuw leven, dat heeft hij mogelijk gemaakt. We leven in de lijdenstijd en we weten wat het Heer Jezus gekost heeft. Om het heil te verwerven. Het heil dat moest verworven worden, het moest verkregen worden, het moest gekocht worden. En dat heeft hij gedaan met de dure prijs van zijn bloed. Het heil dus, als het ware, verworven. Maar het mooie is niet voor hemzelf, maar voor anderen. Dat is het evangelie. Hij is op aarde gekomen om de weg naar God terug te banen. Dat is ook een lijn, daar komen we allemaal nog op terug hoor. In je brief, de weg naar God. Zoals ook in de Hebreeën staat, in hoofdstuk 7 is dat. Dat hij volkomen kan zalig maken. De Heer Jezus, degene die door hem tot God gaat. Die twee lijnen moet je wel even zien. Hè? Hij heeft dus wat gedaan. Hier op aarde. Maar er moet ook nog wat prediken. In Christus, de Zoon van God wordt de Vader verheerlijkt omdat hij dat heil verworven heeft, maar ook door de toepassing van het heil. Daar zorgt dus de Heer Jezus zelf voor. En de Heer Jezus wordt dus in deze brief voorgesteld als degene die heerlijker is dan Mozes en heerlijker dan Aaron. Dat zijn zo een paar lijnen die er lopen. Dat hij is naar de ordening van Melchizedek. Dat hij verschillende ambten heeft. Zowel, iedereen heeft één ambt, maar hij heeft er verschillende. Hè? Hij is de hoogste profeet en de enige priester en de eeuwige koning. Dat wordt ook allemaal gezegd. In andere woorden, de Heer Jezus wordt in deze Hebreeënbrief groot gemaakt. Dat is nu voor Christus een beloning. God de Vader heeft zijn recht verheerlijkt in het zenden van zijn Zoon. En die Zoon heeft als borg en middelaar de toorn van God over de zonde gedragen en weggedragen en heeft zichzelf vernederd. Is, terwijl hij toch de schepper ook is, zoals hij in dit gedeelte wordt genoemd, in die eerste versen, is toch ook geweest in de hof van Gethsemane een worm en geen man, waar hij geworsteld heeft met die lijdensbeker en hem met sterke roepingen en tranen zichzelf opgeofferd heeft aan God. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het heil verworven, ja. En nu, omdat hij dat gedaan heeft, wordt hij door God verheerlijkt, groot gemaakt. Ja, mag hij dus zijn degene die het heil predikt? Hij mag de inhoud van de prediking zijn. Hij mag op zichzelf dus wijzen, zichzelf prediken. En, dat is dan wel het gevolg ook daarvan, hij kan straks ook de rechter zijn. De huidige redder, toekomstige rechter. Die dus zal oordelen de levenden en de doden. En wat is dan het criterium? Wat hebt gij met dit woord gedaan? Wat dunkt u van de Christus? Die vraag die komt nu op ons af. Hè? Dat is het. Maar het is dus de eer die God hem geeft. De Heer Jezus zien wij in deze weken in zijn lijdensgang. geen medelijden met hem hebben, dat mag niet, want hij is geen slachtoffer. Hij geeft zichzelf. Hij is ook in zijn lijden waardig, alle respect waardig, een held, hè? Geen verliezer, een held is hij, die alle respect en liefde verdiend heeft, omdat hij dit doet. En daardoor gaan zondaren hem ook verheerlijken, groot maken, tot in eeuwigheid, maar God de Vader verheerlijkt hem eerst. God is het die hem een hoge ereplaats geeft. En daarom wordt over hem gesproken. Heeft God de Vader dus in de openbaring naar mensen toe het over hem. Hij wijst op de Zoon. Het heeft hij al gedaan hier op aarde. Dat kennen we ook wel, die verschillende keren. Dat hij zegt, dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Maar dat doet hij nu ook. En dan komen we bij dit punt. Dat degene die dus de Zoon verwerpt op de een of andere manier, dus ook God verwerpt. En dan toch ook met het oordeel van God te maken krijgt. Dat is de ernst erachter. Dat is wat de prediking niet vrijblijvend maakt, maar gewicht geeft als het er ons toekomt. Als het God is die naar ons toekomt en Christus predikt, dan is het wel heel erg als wij die God ook verwerpen. En dat kan zomaar gebeuren. Ja, kan zomaar gebeuren. Zo is een mens van nature. En ik hoop dat we dat in ons leven al ontdekt hebben. Dat wij dus echt die machtige Christus nodig hebben, opdat we op onze plaats terechtkomen. Opdat we gaan erkennen wie God is. God die verheerlijkt is door Christus in zijn deugden en eigenschappen, zijn wet gehouden heeft in gehoorzaamheid, de straf gedragen heeft. En dat de Heere God hem dus daardoor verheerlijkt, maar dat wij hem dus nu ook gaan verheerlijken. Dat is dus het woord dat in de Hebreeënbrief nu tot ons komt, hè? En we gaan verschillende gedeeltes eruit lezen, zodat we gaan zien hoe groot de Zoon is. En ik hoop dat het tot troost mag zijn, want zalig worden, dat wordt wel een probleem, hè? Of is dat bij u niet zo? Hoe word ik zalig? Hoe kom ik nou eigenlijk van mijn schuld af? Hoe kom ik met God verzoend? Hoe komt het met mij zover dat ik ook gereinigd en geheiligd mag worden? Kind van God mag zijn. En hier, al is het in beginsel, wandelen mag naar zijn wil en straks deel mag krijgen aan die erfenis die de Heere weggelegd heeft voor al degenen die hem vrezen. Nu, dan kunt u niet om Christus heen. Dan kunt u niet om hem heen. U kunt zeggen, in het geestelijke leven begint het bij de Heer Jezus, bij het kennen van hem, daar kun je over nadenken. Hè? Begint het echt bij het kennen van de Heer Jezus. Het is wel de Heer Jezus die begint met de mens en die hem laat zien wie hij is, door woord en geest. Dat gezag heeft God aan hem gegeven. Hij laat zien wie je bent. Hij toont ons onze natuur. Hij laat ons zien dat wij verloren zijn. En dat gaan we dan ook geloven. Hij heeft de mogelijkheid om te overtuigen. Hij heeft de macht om zondaren stil te zetten en om ze tot inkeer te brengen. Ja, We leren dan wel op de school van de Heilige Geest wie we zelf zijn. Maar het is alles door Christus dus, hè? Hij laat mij mijn zonden zien. Door woord en geest. Ja, dat doet Hij. Hij overtuigt mij van wie ik ben. Dat is zijn werk. En daarom zal dat ook slagen. En daarom word je er, als je ontdekt wie je bent, niet wanhopig onder. Nee, niet wanhopig. De duivel probeert het ook. Te vertellen wie je bent. En wijst je op je vuile klederen. Maar Christus doet het allemaal opdat we Hem ontdekken. Hij die een werk gedaan heeft hier op aarde. En die dat werk ook volbracht heeft en toepast. Voor God, ja, kan een mens vanwege zijn zonde bang en bevreesd zijn. Bij het laatste oordeel denk je aan God. Maar ga niet om Christus heen. Om de zaligmaker heen. Niet om Hem heen gaan. Want Hij is degene die ons met God verzoent. Dat is Hij. Dat heeft Hij ook gedaan in het leven. Ten slotte dan, omdat we nu in de lijdenstijd leven, wil ik daarop wijzen, bij de apostel, bij de discipel Petrus. Hè. Petrus was een discipel die door de Heere is verkozen om een apostel te zijn. Maar wat was hij dikwijls van zijn plaats? Wat sprak hij altijd weer in een soort trots en hoogmoed? En dat moest de Heer Jezus hem afleren. Ja, dat heeft hij hem ook afgeleerd. Petrus moest zichzelf leren kennen en dat heeft de Heer Jezus gedaan. Die heeft daarvoor gezorgd. En daarom is het wel goed afgelopen met Petrus, ook toen hij in de grootste ellende terechtkwam. Want als Christus je overtuigde van wie je zelf bent, dat horen we. Laat maar even opletten, hè, hoe dat dan precies gegaan is. Ze zijn in de paaszaal. Hè? En dan zegt de Heer Jezus: in deze nacht zult u allen naar mij geërgerd worden. Want er staat geschreven: ik zal de herders slaan, de schapen zullen verstrooid worden. En Petrus zegt nee. Die zegt gewoon nee. Die spreekt dat tegen. De Heere komt dus altijd met de Bijbel. Hè? Er staat geschreven. Dat zegt de Heere dus. Petrus zegt nee hoor. Nee, dat gebeurt niet. Nee. Al zouden ze ook allemaal aan u geërgerd worden. Dat zou nog wel eens kunnen, bedoelt hij. Maar ik niet. En dat lelijke woordje ik staat in het Grieks ook echt met zoveel letters. Hè? Ik, ego, ik niet. De Heer Jezus die spreekt ervan dat Satan hem zeer begeert om te ziften als de tarwe. Die zal hem proberen te schudden. Om het geloof eruit te schudden als dat mogelijk is. Maar de Heer zegt: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De Heer Jezus laat zichzelf dus zien als degene die het geloof schenkt, maar ook onderhoudt. Daarom verliest Petrus het ook niet. Niet omdat hij zelf zo goed op dat geloof past, maar omdat de Heer voor hem gebeden heeft. En weer spreekt Petrus dat tegen. Ja, hij staat heel hoog met zichzelf. Hè. Ik ben bereid met u in de gevangenis en in de dood te gaan. En dan zegt de Heer Jezus, dan moet u goed opletten. Hij zegt dan tegen Petrus: Simon, Simon, hè, Satan, maar in deze nacht zult u mij 3 maal verloochenen. Eer dat de haan zal kraaien, zult u mij 3 maal verloochenen. Dat is geen waarschuwing. Nee, want de waarschuwing is, hè, bijvoorbeeld wat de Heer tegen Adam en Eva zei: niet aan die boom komen. Anders. Dat is een waarschuwing, hè? Ja? Anders zult u de eeuwige dood sterven. Ja, dat heeft de dood ten gevolge. Een waarschuwing. Maar er is gewoon een vaststelling. De Heer zegt niet: Denk erom dat je me niet verloochent door anders. Nou, hij stelt gewoon vast. Je zult me 3 keer verloochenen. Ja, want de Heere die weet heel goed wat een mens is. Kent het hart van een mens door en door. Kenden wij ons hart maar zo zoals hij het kent. Ja, hij kent ons hart door en door. Gij zult mij 3 maal verloochenen. En u zult allen aan mij geërgerd worden. Dat is geen... Het zou kunnen gebeuren. Het zal gebeuren. Want Christus weet wie we zijn. En dan zegt Petrus. Nee hoor. Dus hij heeft dan aan Petrus nogal wat werk. Hè, om hem daarvan te overtuigen. Maar dat doet de Heer dan. En hij doet het dan ook nog eens in liefde. Ik heb voor u gebeden. Nou ja. Petrus is menigmaal wel gewaarschuwd, hè? Als hij dan bijvoorbeeld in het hof van Gethsemane het zwaard grijpt, dan zegt de Heer, doet weg, want, enzovoort. Maar hij weet dus, Petrus, het is niet de eerste keer dat hij de Heer Jezus ontmoet, dat dit zal gebeuren. De Heer Jezus heeft het als profeet aangekondigd, 3 maal voordat de haan kraait. De Heer Jezus zegt, niet zou kunnen gebeuren. Nee, want hij weet wat in ons hart is. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En daarom zal hij ook nooit zeggen, later Petrus, wat ben je me vreselijk tegengevallen. Nee, hij wist wie Petrus was, alleen Petrus wist het niet. En daarom zegt de Heer tegen hem, als ge eens bekeerd zult zijn, versterk uw broederen. En dan moet je niet zeggen, hij was toch al bekeerd, ja. Nou ja, hij vond zichzelf al de beste discipel, dat is zo. Maar dat betekent hier, als je op je plek gekomen bent. Dat brengt de Heer. Jezus doet dat, hè? Jezus, niet de duivel. Maar hè, die brengt Judas tot wanhoop. Die stuurt Judas naar het verderf toe, hè? Hij had geen middelaar die voor hem opnam. Petrus wel, wat een verschil, hè? Dat zal Petrus later toch wel eens bejubeld en bewonderd hebben. Verschil. Dat gebeurt dan ook, hè? Ja. Petrus gaat mee. Gaat ook daar in dat huis zitten. In de kring van die dienaren van het Sanhedrin. En dan kan hij zo naar boven kijken. En ziet er in die bovenzaal de Heer Jezus. Een meisje zegt. Jij bent ook een van hem. Van deze mens, hè? Dat is deze zo raar, hè? Deze mens. Nou. Ze zegt helemaal niet iets ergs, zoiets van dienaren. Kijk, zie die man daar zitten, dat is een volgeling van die Jezus. Grijp hem, hè, slaat hem in de boeien. Wel nee, ze zegt het gewoon. En Petrus had gewoon kunnen zeggen, ja, dat is zo, ja. Ja, maar hij begint gelijk te ontkennen. Nee, ben ik niet, hij is bang, ontzettend bang. Ja. Man met een grote mond, hè, zijn vaak heel bang. Nou, hij zegt, nee, ik ken hem niet. Ontkent het krachtig, hè. Op een gegeven moment loopt hij naar de deur. En dan is daar een ander meisje, die staat er bij die portier. Of die portier, ze zeggen tegen dat meisje, kijk, hij hoort er ook bij hem, hoor. En dan begint hij een eed te zweren. Nou, je weet wat een eed is, hij roept God aan, en wij God mogen bestraffen. Als ik lieg, ik ken de mens niet. En ook dat meisje zei niet van, die moet gearresteerd worden, die man. Hè? Dat is ook een volgeling van die Jezus. Helemaal niet, nee. Peter is gewoon heel bang. Hij staat in eigen kracht daar. Vertrouwt op zijn vlees en dan gaat het verkeerd. Altijd gaat het dan verkeerd. En dan die 3e keer, hè. Ja, dan zit hij daar 1 uur te praten met al die mensen. Waar hebben ze het dan over, hè? Ja, en dan door zijn spraak verraadt hij zichzelf dat hij uit Galilea komt. En dan zegt er weer iemand, jij komt ook uit Galilea, hoort ook bij hem zeker. En dan, vreselijk Petrus, als een wild dier in nood, staat op en schreeuwt dat hij die mens nooit gezien heeft. Ontkent het weer. dan, en zo doet de Heer het nog, hè, door woord en geest. Hè? Hij doet het nog zo. De Heer Jezus zich omkerende zag Petrus aan. Als Petrus dat gedaan heeft, dan wordt het doodstil en daar kraait opeens een haan. En niemand hoort dat natuurlijk, want die haanen die kraaien elke morgen. Maar Petrus hoort het. En Jezus ook. En dan kijkt Jezus Petrus aan. Met wat voor een blik, want ogen kunnen ook praten. Hè? Christus spreekt ook door zijn ogen. Wij kunnen ook praten met onze ogen. Een blik kan heel veel zeggen. Was het een dodelijke blik? Nee. We moeten wel even begrijpen wat in onze tekst staat, dat de Heer Jezus hier gekomen is om de reinigmaking onze zonden door zichzelf te werk te stellen. Je kon tegen Petrus zeggen, Petrus, wat doe je hier? Dat moet je niet doen. Maar je kunt het tegen Jezus niet zeggen, wat doet u hier? Hij is aan het werk. Jezus. Ja, hij is aan het werk. De zaligheid verdienen. Voor bijvoorbeeld Petrus. Ja, de zaligheid verwerven. Straf dragen. De schuld der zonde van Petrus. Dat doet hij daar. Ja, Petrus verstond dat toen niet. Moeten we allemaal leren, hè? Verstaan. De Heer Jezus was aan het vechten. Door de zielen van ons kinderen. Strijden voor hun behoud. Ik ben de goede herder en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Wat was het voor een blik? Dus het kan niet anders zijn dan een liefdeblik, want de Heer Jezus deed dat werk in liefde. Ja, in liefde. In gehoorzaamheid aan zijn vader, maar ook in gehoorzaamheid aan. In liefde tot de zijnen. In liefde tot de zijnen. Dat is echt de drijfveer geweest. Dat begrijpen we niet, hè? Nee. Als er één ding is wat wij van God niet begrijpen, is het vooral zijn liefde. Ja? We kunnen wel eens denken aan moeilijke wegen en zeggen, ja, we begrijpen God niet. Maar denk eens aan zijn liefde. Dat begrijp je niet. Helemaal niet. En dat van Christus ook, hè? Zijn liefde. Petrus naar buiten. Rent hij, daar staat de duivel op hem te wachten om hem te ziften als de tarwe. Hij zet het op een brullen. En waar moet hij dan heen? Hè? Waar moet hij dan heen? Petrus. Nou, hij kan natuurlijk niet. Ja, hij kan naar zijn vrouw gaan. Hij was getrouwd, dat weet u. Maar die was misschien thuisgebleven in Capernaum. Maar ja. Ja, waar is Johannes eigenlijk? Die was er toch ook? Johannes, de apostel der liefde, waarom sla jij je armen niet om Petrus heen in zijn nood? Die is er ook niet. En Petrus die durfde misschien ook niet naar de andere discipelen te gaan. Want hij was opeens, ja, wat was hij nou geworden? Bekeerd? Nee, de slechtste discipel. Hij was van de beste de slechtste geworden. Waar kon hij heen? Naar God? Nee, dat helemaal niet. Oh, wat was hij toch slecht. Wat had hij gezondigd. Nee, ik kom bij God helemaal niet terecht. Die heilige grote God, hij voelt alleen maar de afstand. Voel je dat ook wel eens? De afstand, hè? Ja. Kunnen voor God niet bestaan, hè? Kom niet naar God toe. Nee. Maar Jezus dan? Kon hij ook niet heen? Toch? Hij kon Jezus niet bereiken. Misschien heb je dat ook wel eens, hè? Dat je er niet bij kunt komen. Hoe moet je dit nu oplossen? En dat je onder de prediking daar komt en dat je denkt, hoe moet dat met mij goed komen? O God, hoe moet dat met mij goed komen? Hij kon ook niet naar de Heer Jezus. Nee, want ja, dat weten we. Het was een vreselijke dag voor de Heer Jezus vooral. Maar ook voor Petrus. Die vrijdag, hè. Die eerste dag. En 's avonds lag Jezus in het graf. Nou ja, je kunt naar het graf toe, maar daar vind je ook niks. Geen troost, niks. Misschien dat Petrus op de tweede dag, die zaterdag, naartoe gegaan is. om toch even een kijkje te nemen. Maar als het zo is, dan werd hij gelijk weggestuurd door de Romeinse soldaten. Want die stonden daar op wacht, om de wacht te houden op het lichaam van Jezus. Die waren geïnstrueerd, de discipelen zouden kunnen komen om te stelen. Dus kijk uit. Hoe, het was zo onmogelijk geworden. En dan, die hele dag, vreselijke zaterdag. Wat brengt de zonde toch wat te wegen? Ja, hij was de slechtste discipel. Waarom ging hij niet achter Judas aan? Ja, die ogen van Jezus, die hielden hem vast. Die ogen. Jezus zelf hield hem vast. Heeft hij later ook verstaan. Hoe moest het goed komen? Toen werd het de derde dag. De derde dag. Dat klinkt bekend. Bekend in de oren van de discipelen. Daar heeft Jezus toch steeds over gesproken. En op de derde dag zal ik weer opstaan. Je zat dus morgens achter gesloten deuren al. Ja, de vrouwen gingen al vroeg naar het graf. Om nog wat werk te doen aan het lichaam van Jezus, ja. Maar die kwamen even later overstuurd terug. Ze zeiden dat ze een engel gezien hadden. En dat die engel gezien had dat hij leeft en dat hij opgestaan is. En dat we tegen jullie moesten vertellen. En vooral tegen jou, Petrus. Wat zeg je? Vooral tegen mij. Zeg het nog eens, wat zeg je? Hoor ik het wel goed? Ja, vooral tegen jou, Petrus. Wat doet dat met iemand? Dat je toch in de kerk zit en dat je denkt, oh, welke kant gaat het op met mij? Ik weet het niet. Het kan nergens bij komen. En dat er toch een boodschap doorklinkt en die je hart raakt. En die je bewaart, staande houdt en hoop en moed geeft. Petrus weet niet wat hij ervan denken moet. Maar goed, dat de Heer Jezus het is die zich openbaart. Daar is de hele Hebreeënbrief een prachtig voorbeeld van. Dat gebeurt dan ook die dag. Petrus en Johannes gaan ook naar het graf. Johannes gelooft eerst en Petrus blijft een beetje rond het graf zwerven. En dan ontmoeten ze elkaar. Ja, Petrus wist hem niet te vinden. Maar Jezus wist hem wel te vinden. Oh ja. Jezus is de goede herder en hij zoekt zijn schapen op. Hij ging niet naar Caiaphas, want nee, die zat niet op hem te wachten. Ook Pilatus niet. Maar Petrus, ja, die wist niet meer. En toen kwam Jezus. Een heilig moment, hè? Even onder vier ogen. O, die ogen van Petrus. Hij weende bitter. Hij was de slechtste discipel geworden. En precies op de plek waar Jezus hem hebben wilde. En toen ging hij pas echt luisteren naar Jezus. En oog krijgen voor hem. Wat Jezus ook zei, het was steeds nee. Maar nu ja. En Jezus heeft hem weer aangenomen als discipel, eerst persoonlijk en later in het openbaar. Mooi, hè? Zo doet de Heer het nog. Door de prediking laat Hij zien wie we zijn, maar vooral wie Hij is. En dan ontmoeten rijke Christus en arm zondaar elkaar. En komt Petrus het getuigen. De derde dag is Hij tot mij gekomen. Heeft alle schuld en zonde weggenomen. Hij legde zegen en zijn handen op mijn hoofd. En zei, hier ben ik weer. Ik heb het al beloofd. Ja, dat is Christus, hè. Nou, we hopen weer verder te gaan. Maar ook erg toepassingen te maken ook. Een volgende keer weer verder dan. Fijn dat u gekomen bent. Dank ook voor uw aandacht. Het is allemaal nog een klein beetje afstandelijk, hè, omdat we niet in de zaal zitten, maar toch, ja, toch overbrugt het woord afstand wel. Hè. Fijn dat u gekomen bent. Gods zegen wens ik u van harte toe. En wel thuis. Dan gaan we eerst nog zingen, dan ga ik daarna eindigen met dankgebed. Ik stel voor Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Vanavond uw woord, Heere, u spreekt en u doet dat door uw Zoon in deze laatste dagen. En wat is dus uw woord, Heere Jezus Christus, toch een rijk woord voor zo'n arm en ellendig zondaar. U brengt op de plaats, u laat zien wie u bent, wie u bent in uw verwerving van het heil, maar ook in de toepassing dat u opgestaan bent en dat het zo heerlijk is dat het Leidensevangelie dat we ook in deze weken mogen beluisteren, toch verkondigd mag worden in het licht van Pasen. U bent de opgestane, verheerlijkt aan des Vaders rechterhand, zoals Hebreeënbrief het ons ook duidelijk maakt. En als zodanig hebt u de macht, de bevoegdheid, voorrecht om te prediken, uw woord uit te zenden en toe te passen in onze harten. Dan blijft er dit gebed over, Heere, wil ook aan mij gedenken. Dat heeft die moordenaar gedaan, gevraagd, gedenk, mijner Heere. En wat dat ook ons gebed mogen zijn, voor het eerst en ook altijd weer. Want we hebben het dan echt nodig om door u bediend te worden. Heb dank voor alles wat u schonk, Heere. Ga met ons als we weer van hier gaan, als we weer op tijd thuis zijn. Zegen ons tezamen ook in onze noden, zorgen. Alles wat nodig is, weet u, wil daarin genadig voorzien. Denk aan uw kerk, zegen de gemeente hier, alle bij de gemeente betrokken, de kerkenraad. Zegen ons zo tezamen, uit enkel genade, om Jezus willen. Amen. Goed, en nogmaals, wel thuis allen.
Hij is klein.
Nee. Doe maar uit. Kijk er even. Buiten.